In het uurtje dat wij nog hebben, nemen wij een draad weer op in Handelingen der Apostelen, heet dat. In Handelingen 1, waar we dus zijn na de opstanding van Christus, want daar opent dat Bijbelboek. Waar gezegd wordt dat de Heer verschenen is aan zijn apostelen, zijn Heilige Geest, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen bevelen had gegeven, vers 2 van Handelingen 1. Apostelen, vers 3, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, aan welke hij ook zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, dat wil zeggen zijn lichamelijke opstanding is daarmee ook duidelijk gedemonstreerd en historisch bewezen. Hij deed dat 40 dagen lang, als u mij vraagt niet elke dag, maar in ieder geval gedurende een periode van 40 dagen, van eerste paasdag tot hemelvaartsdag noemen wij dat populair, 40 dagen. En sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Zo begint dit boek Handelingen. En merkwaardigerwijs, het eindigt ook zo. Ik heb dat er straks al even samenvattend genoemd. Maar het eindigt ook zo in Handelingen 28, vers 23. En daartussenin, maar zoek die Handelingen 28 maar op, daartussenin wordt gezegd dat het koninkrijk Gods gepredikt werd door Filippus en de zijnen in Handelingen 8. En in Handelingen 14 zegt Paulus dat men zou blijven in het geloof om door vele verdrukkingen te moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En in Handelingen 19 sprak Paulus vrijmoediglijk 3 maanden lang handelende en aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. En in Handelingen 20, en nu ziet ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben predikende het koninkrijk Gods mijn aangezicht niet meer zien zult. Hij neemt afscheid van de oudsten van Efeze. Maar het gaat steeds over prediking, dan wel uitleg van het koninkrijk Gods. En daarna komen we in Handelingen 28, waar Paulus een bijeenkomst regelt met de Joodse leidslieden in Rome, de hoofdstad van de wereld. En dan staat er in vers 23, en als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. Dat schijnt gewoon zijn eigen gehuurde woning te zijn, de plaats waar hij woonde. Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, implicerend dat Jezus dus de koning is van dat koninkrijk Gods, logischerwijze. En hij deed dat, hij legde dat uit, beide uit de wet van Mozes en de profeten. Van des morgens vroeg tot de avond toe. Dat was een lange redenvoering, een lang gesprek. Sommigen geloofden wel, sommigen geloofden niet, en het waren Joden, dus ze werden het onder elkaar oneens. Er staat niet dat er grote twisting geschiedde, of geen kleine twisting, die bestaat ook nog in Handelingen 15 enzovoort. Maar ze krijgen dus ruzie. Zo gaat dat, maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar daarna komen we in vers 30. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning, dat is die woonplaats dus, en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Je moet je in gemoede afvragen, gewoon in alle eerlijkheid, wat valt daar een hele dag lang aan uit te leggen? En als de Heer Jezus 3,5 jaar lang met die discipelen had opgetrokken, wat moet hij dan nog in 40 dagen uitleggen? Want zo begint het Bijbelboek. En dat is heel eenvoudig, wat er aan uit te leggen viel. Wat er uit te leggen viel, is dat het koninkrijk weliswaar zou opgericht worden, en inmiddels hier in Handelingen was opgericht, omdat de koning gezalfd was, onder het motto, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, enzovoorts. En gij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en zit aan mijn rechterhand, en welke psalm hebben we nog niet gehad, psalm 8, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, enzovoorts. Maar dat zou niet terstond openbaar worden. En dus moest uitgelegd worden dat dat koninkrijk vooralsnog niet van hier was. Heb u die? U weet nog wat Pilatus vroeg aan de Heer Jezus? Op de ochtend van de dag van zijn kruisiging. Bent u een koning? Nee, vroeg eerst, zijt gij de koning der Joden? Dan kunnen we lachen. Want die hebben we al, dat is Herodes. En in de andere evangelie wordt gezegd dat hij dus naar Herodes gestuurd werd, want dat was leuk. Twee die zich koning der Joden laten noemen. Zijt gij de koning der Joden? En in het verslag van Johannes 18 is het, meen ik, zegt de Heer Jezus, nou ja, als u de koning der Joden was, hoezo hebben de Joden mij dan aan u overgeleverd? Ze hebben meer macht over mij dan ik over hen. Toch? Hoezo koning der Joden? Dus Pilatus hervat zich. Let me rephrase that, zei hij, want hij sprak Engels zoals u weet. Let me rephrase that. En hij zei, zijt gij dan een koning? En toen zei de Heer Jezus zoiets van, nou ja, als ik een koning was, dan had ik mijn personeel, mijn leger wel opgeroepen, enzovoorts. En daarna sprak hij de woorden, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind het prachtige woorden, vanwege de dubbele bodems die erin zitten. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Implicerend. Hij had een koninkrijk, nou ja, nog net niet, maar over 3 dagen wel. Toch? En hij spreekt dus over mijn koninkrijk, maar hij zegt, het is niet van hier. Zodat geïmpliceerd wordt dat het ergens anders dus wel is, maar niet in Jeruzalem. Dan is het dus ergens anders verstopt. Verborgen. En daarna nog, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat betekent dus, dan is het niet van hier, maar van daar. Maar, hè? Maar de uitdrukking maar nu impliceert dat het ooit, later, straks dus, wel van hier zou zijn. En dan heb je het hele verhaal in één zin. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het is wel, maar niet hier. Maar in de toekomst zal het wel hier wezen. En daarmee verwoordt hij dus de hele leer in één keer. Nou, het is voorlopig verborgen, maar het zal in de toekomst openbaar worden. En dat is wat uitgelegd moest worden. Dat is namelijk wat ook in de evangeliën in hoge mate verborgen blijft. Dat wij het niettemin in de evangelie lezen, mogen dan zo zijn, maar er zijn talloze die, neem ik maar aan, op dezelfde intensieve wijze als wij de Bijbel lezen en bestuderen, en glashard beweren dat het daar toch niet te vinden is in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Wij vinden het er wel, maar waarom vinden wij het daar? Omdat we die waarheden hebben leren verstaan. En dan herkennen we het. Het kostte me enige moeite, maar ik heb dankzij gebrek aan tijd mag ik er een heleboel overslaan. Dus ik heb niet gelezen dat het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk en zo uit Matthäus 21. Om maar eens wat te noemen. Maar daar staat het dus gewoon. Om nog maar te zwijgen van de beelden, de illustraties die wij krijgen. Niet alleen die van Judea en Galilea, maar bijvoorbeeld ook die van de verheerlijking op de berg. Op de berg was het koninkrijk en beneden aan de berg, dat wil zeggen op de aarde, was men aan het vechten tegen de demonen met zonder succes. Dat wil zeggen, dat lukte helemaal niet, hè? Toch? Pas toen de Heer wederkwam van de berg af, zal ik maar zeggen, pas toen werd de maanzieke knaap genezen. Maar zolang de Heer op die berg was en de discipelen beneden bezig bleven om die geest uit te drijven, lukte het niet. Toch? Nou, dat is de situatie in onze dagen. Men zou ook niet beneden aan die berg blijven, men zou achter de Heer aan de berg opgaan. En dan ben je van die strijd ook af. Zo zit dat. We zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Reeds nu was de bedoeling. Maar als je hier beneden bezig blijft, zie je de verheerlijkte Heer op de berg niet. En wat je wel tegenkomt, is de macht van Satan. En daar vecht je dan tegen, maar het helpt niks. Dat is onze bedeling. Enzovoorts. En wat hadden we in Matthäus 13 ook alweer? Bekend, ik neem aan, redelijk bekend beeld. De Heer stak van wal. Daar hebben wij de uitdrukking aan te danken. In een bootje, op het water, spreken tot de massa, de vele scharen aan de oever. En hij zei, zij horen niet wat ik zeg en ze verstaan ook niet wat zij zien. En wat zij zagen is dat het koninkrijk, dan wel de gemeente weliswaar, zou ontstaan, maar niet in het land, dat wil zeggen niet in Kanaan, maar ergens op zee, onder de volkeren, want dat is wat het uitbeeldt. En daar hebben wij het lied Scheepken onder Jezus' hoede aan te danken. En meer van deze, hoe moet je dat zeggen? Maritieme, kijk, dank u. Ik wist dat ik iets vind. Maritieme liederen. Juist, ja. Maritieme geestelijke liederen. Meester, de stormwind giert woedend. Hè? When the storm passes by. Hoe was het ook weer in de vertaling? Ik weet niet meer. Maar dat soort dingen. Dat scheepje is namelijk een beeld van de gemeente. Met vaart op de zee. Der volkeren enzovoorts. Maar dat herkenden ze niet, dat beeld. Het is niet een argument, maar het is wel een illustratie natuurlijk, hè, van dit soort zaken. Kortom, wat de Heer had uit te leggen aan zijn discipelen is, jongens, let even goed op. Denk niet dat mijn koninkrijk terstond zal openbaar worden. Het blijft verborgen. De hemel moet mij ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat staat in Handelingen 3. Overigens, deze woorden van Petrus, die wist dus inderdaad precies hoe het zat, enzovoorts. Het is wel een koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk, niet van deze wereld. Ik meen trouwens dat je in Lucas leest dat de Heer zegt, het koninkrijk is niet hier of daar, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, het koninkrijk is in uw lieden. Verborgen, dus. En daar gaat het maar om. En ik kan toch niet nalaten in dit verband Johannes 19 te citeren. Dat heb ik namelijk al een paar keer gedaan vandaag. Ik zeg het verkeerd, het is Lucas 19. Natuurlijk, die bedoel ik. Lucas 19, waar de Heer voor het laatst naar Jeruzalem gaat. Via Jericho. Met die tollenaar, weet u wel. Via Jericho over de Olijfberg, uitlopend in wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. En daarna volgt de zogenoemde Lijdensweek. Maar je vindt daar die woorden bij elkaar. Eerst in vers 10 van Lucas 19. De Zoon des Mensen, dat is die met dat koninkrijk immers, met die troonsrechten. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is dus de verwijzing niet naar zijn koningschap, maar naar zijn losserschap als Zoon des Mensen. En meteen gaat het verder met, en als zij dat hoorden, dat hij zei, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, zei er nog wat bij. Hij voegde daarbij, hij sprak namelijk een gelijkenis. En sinds Matthäus 13 gaan alle gelijkenissen... Nee, sinds wij Matthäus 13 gelezen hebben, weten wij dat alle gelijkenissen, ook die in het Oude Testament, spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat blijkt hier ook. Namelijk, hij vertelde een gelijkenis, omdat hij, wie? De Zoon des Mensen, nabij Jeruzalem was, alwaar zijn koninkrijk gevestigd zou worden. Omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden, dat het koninkrijk Gods, nou ja, het koninkrijk van de Zoon des Mensen dus, terstond zou openbaar worden. Let op wat er niet staat, er staat niet, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken. Want het zou terstond aanbreken, toch? Maar zij meenden dat het ook terstond zou openbaar worden. En dat is het misverstand. Het is aangebroken, maar het is nog niet geopenbaard. Dat komt pas in de openbaring van Jezus Christus. Maar u weet dat dat een term is ter aanduiding van zijn wederkomst. Zie. En wat er dan volgt is, een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Dat wil zeggen, hij verdwijnt om een koninkrijk te ontvangen. Wat het verre land is, weet u nu. Dat is gewoon de hemel, toch? Hij riep zijn 10 dienstknechten. Waarom het 10 dienstknechten waren, dat leg ik maar niet uit. Nou ja, dat zijn de 10 steden van de Decapolis, maar dat is voor mij. Dat was een hint dan. Hè? 10 dienstknechten gaf ponden. U weet dus welk land, uit welk land ze kwamen. Maar de, hè? Maar toen maar weer. Maar goed, en hij zei, doet handeling totdat ik kom. Enzovoort. Hè? Hij liet ze daarover. Hij gaf hun verantwoordelijkheid. Daar kan ik niet genoeg over spreken, denk ik wel eens. Over de verantwoordelijkheid die wij hebben als kinderen Gods. Hij gaf hen een opdracht. En daar waren ze verantwoordelijk voor. Nou goed, daar hebben we het ooit dus nog wel eens over. Maar het eindigt met dat die heer wederkomt. Van zijn verre reis om een koninkrijk te ontvangen. Maar het eindigt met, vers 27. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn. Breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Waarna de vraag is, waar is dat koninkrijk eigenlijk? Hier of in een ver land? En het antwoord is natuurlijk, aanvankelijk in een ver land. Maar deze 10 dienstknechten waren al dienstknechten van deze koning uit dat verre land. Zij dienden hem dus al en maakten dus al deel uit van zijn koninkrijk, hoewel dat koninkrijk in een ver land was. En het eindigt met de wederkomst van deze welgeboren, of hoe heet die maar, van deze welgeboren man. En dan is hij terug en dan zegt hij, deze mijn dienstknechten, deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over een koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Waar is dat koninkrijk dan? Gewoon hier, uiteindelijk. In de plaats waarvanuit hij vertrok om ergens anders een koninkrijk te ontvangen. En dat is het hele verhaal. De Heer verdwijnt naar de hemel, laat ons achter, geeft ons verantwoordelijkheid opdat we hem zouden dienen. Hij maakt ons tot priesters van het nieuwe verbond, vertrouwt ons zijn woord toe en zegt, doet handeling totdat ik kom. Want dat is wat een priesterlijk volk zou doen. Met dat woord, toch? En daarna komt hij alsnog terug, hier naar de aarde. En hier is dan zijn koninkrijk uiteindelijk. Het was eerst in een ver land, maar uiteindelijk komt het wel degelijk hier op aarde. En iets dichterbij en concreter, hier in Jeruzalem dus. Want daar zijn we zo ongeveer, hè? Hierna begint het verhaal over de Olijfberg en Jeruzalem en wat het maar was allemaal. Maar het gaat mij hoofdzakelijk om de uitdrukking, hij was bij Jeruzalem en zij meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En dat was het misverstand. Vooralsnog treedt de Heer op als losser, daarom prediken we hem ook niet primair als de koning, maar in de eerste plaats als de losser. En verder kondigen wij aan dat hij in de toekomst de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Hij zal de aarde richten met gerechtigheid, maar niet in onze dagen. Dat wil zeggen, niet in deze tegenwoordige bedeling. En in dat licht zou men ook vervolg op het verhaal lezen in de geschiedenis namelijk van wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. U weet wat ik er altijd van zeg, dat was het ook niet. Dat eindigde in een debakel en er werd aangekondigd de verwoesting van Jeruzalem. Het werd dus een grote teleurstelling voor de discipelen wellicht. En toen is het daarna weersprak, 10 dagen later. In zijn opstanding dus, toen had hij heel wat uit te leggen. Dat is ook wat hij deed, 40 dagen lang over het koninkrijk Gods. Wat valt er aan uit te leggen dat het koninkrijk vooralsnog verborgen blijft? En wat moet je vandaag aan een Jood uitleggen als je hem het evangelie brengt? Nou ja, ik heb u al gezegd, het lijkt mij dat je gewoon begint met te zeggen dat Jezus de Messias is. En wat zegt de Jood dan terug, als je tenminste niet in het gezicht spuugt of met stenen begint te gooien? Nee, we leven in een tolerante wereld, dus dat doen ze tegenwoordig hier meestal niet. Maar als ze terug zeggen, wat zeggen ze dan terug? Als deze Jezus dan de Messias is, waarom heeft hij geen koninkrijk hier? Waarom heeft hij geen troon in Jeruzalem? Waarom is Israël niet terugverzameld? Enzovoorts. En wat leggen wij dan uit? Het koninkrijk Gods. Zoals de Heer het uitlegde aan zijn discipelen en zoals Paulus het uitlegde aan de Joden in Rome. Dat wil zeggen, Jezus is de Messias, maar vooralsnog is zijn koninkrijk verborgen in de hemel en het zal in de toekomst geopenbaard worden. Waarom ook niet? In het Johannesevangelie lezen wij dat de Joden zeggen, nou ja, als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Wat was dat, Johannes 12, geloof ik? Ik weet niet precies. Als de Messias komt, als de Christus komt, weten wij niet van waar hij komt. En deze weten wij, die komt uit Nazareth. Dus dat is de Messias dan toch niet. Want als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. En daar hebben wij meteen een antwoord op. Nee, dat klopt, hij komt uit de hemel. Daarom staat er ook, de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar er staat niet waar hij vandaan komt. Maar wij weten dat. Want de Messias is niemand anders dan Jehovah zelf. En dus komt hij uit de hemel. Niet eens uit Bethlehem. Ook niet uit Galilea. Althans niet letterlijk. Maar uit de hemel. Daar gaat het om. En dat is wat dus uitgelegd wordt. En dat is helaas ook wat in het algemeen in het christendom moet worden uitgelegd. Want de meest noodlottige misverstanden, ik probeer het woord dwaalleer te vermijden, de meest noodlottige misverstanden bestaan daaruit dat men meent dat het koninkrijk Gods terstond moet openbaar worden. En dat wij als gelovigen, wij als christenen hier op aarde de verantwoordelijkheid hebben om hier op aarde zijn koninkrijk te bouwen. Nou ja, nee, waar ik allemaal aan denk. Dat de Joden dat deden op 3 verschillende manieren. Via de Farizeeën, de Sadduceeën en de Herodianen. Dus de Farizeeën door orthodox zich te houden aan de wet. Men meent dat men door wetten dat koninkrijk Gods hier op aarde moet bouwen. En de Sadduceeën zijn vrijzinnig. Die kunnen zelf denken onder het motto Zalig zijn de rijken van geest. En ze bedenken zelf manieren om hier op aarde het koninkrijk Gods te bouwen. Omdat God het zelf immers niet kan, want men gelooft niet in wonderen. Dat zijn de, wat wij van ouds de vrijzinnigen noemen. Dat is de meerderheid van protestantisme, trouwens veruit tegenwoordig. Ook in Nederland, maar dat doet er nou niet toe. En dan heb je nog de Herodianen die zeggen, kom, nee, de koninkrijk is een politieke kwestie, laten we een politieke partij oprichten, een christelijke historische unie of een... Het schiet me zo gauw niks anders te binnen, maar weet ik veel wat die afkortingen allemaal betekenen. Maar men wil langs politieke weg, via meerderheid van stemmen, langs democratische weg. En het blijkt wel dat men dat belangrijk vindt, want tegenwoordig wordt in plaats van het evangelie de democratie door ons verspreid over heel de wereld. Vanuit de westerse wereld. Toch, of niet? Vroeger zeiden we, dat is een heidens volk, afgodisch volk. Nu zeggen we, er is geen democratie. Ja. Wordt aan gewerkt, we doen ons best. Maar de wezenlijke achtergrond is nog altijd die van het bouwen van het koninkrijk Gods. Nou, dat zijn dus de Herodianen. En meer smaak hebben we niet, denk ik. Het is allemaal heel oud. Maar wat ons geleerd wordt in de Bijbel, is dat wij deel uitmaken van een koninkrijk dat we niet hoeven op te richten. Het bestaat al lang. Het is ook niet van deze wereld, sterker nog, als iemand komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en dus tot onderwerping aan de van God gestelde, dan wel gezalfde koning, omdat hij gelooft in de gezalfde, de Christus, dan wordt hij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en dus buiten de legerplaats en dus uit het rijk der duisternis enzovoorts. En daarna verzinnen we, maar we hebben toch een taak in de wereld. Dan zeggen we, ja, die krijgen wij. En die zullen we in de toekomst uitvoeren. Maar dat is in, dan wel na, de wederkomst van Christus, als wij met hem geopenbaard zullen worden. Want onze openbaring is gekoppeld aan uiteraard de openbaring van Jezus Christus. Ik zeg het wat ongelukkig. Ik had het andersom moeten zeggen, maar nee, ik bedoel gewoon te zeggen, dat gaat gelijktijdig. Als Christus geopenbaard zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat de wereld betreft, dat staat ongelukkig in de vertaling, maar er staat, de wereld moet daarop wachten. Noden. En nou had ik het over Romeinen, of ik ben toch in de buurt niet waar, had ik het over Romeinen. Hoofdstuk 8. Waar staat in eerste plaats dat wij kinderen God zijn. En omdat wij kinderen God zijn, worden wij, was de bedoeling, geleid naar onze zoonstelling. Dat is vers 15 en ook vooral vers 17. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. We zullen tot zonen gesteld worden en dus erfgenamen zijn van dat koninkrijk. In de zin van, we hebben deel aan de heerlijkheid van de koning. Dat is de terughoudende variant, want openbaring 1 zegt gewoon dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Koningen en priesters dus. En daarna staat er, dat is pas in de toekomst. En die heerlijkheid die voor ons bestemd is, zal pas in de toekomst geopenbaard worden. Dat is vers 18. Niet zal pas dan gebouwd worden of tot stand komen. Nee, dat is al veel eerder. Maar die zal in de toekomst geopenbaard worden. En dan vers 19. Want de schepping, die hier ineens onzijdig geworden is en daarmee helemaal onvruchtbaar, in de vertaling, het schepsel. Het is de schepping, dat is een vrouwelijk woord, overigens. De schepping met opgestoken hoofden, dat heet in Nederlands rijkhalzend, verwacht, maar die lees ik hardnekkig als wacht op. Want verwachten is te actief in het Nederlands. Dan is men bezig te verwachten. Maar de wereld is niet bezig te verwachten. De wereld is bezig met heel andere dingen. Niettemin, de wereld wacht op. Of de wereld dat ook weet. Dat lijkt me niet. Toch? De wereld wacht erop. Met andere woorden, Gods werk is niet een werk aan de wereld. Dat wacht op de openbaring der zonen, want dat staat er echt. Wacht op de openbaring der zonen Gods en de zonen Gods zijn erfgenamen van het koninkrijk Gods. En in het algemeen, dat is de gemeente, collectief gesproken. En in afwachting daarvan is de schepping, het schepsel, aan de ledigheid, doelloosheid, ijdelheid onderworpen. Wat is de zin van deze wereld? Niks. Helemaal geen iets. Niets. Laat hem vooral tot u doordringen. Dan denkt u natuurlijk, dat kan toch niet waar zijn? En dan zeg ik, nou, dat kan wel waar zijn. Dat is mijn eerste antwoord. En daarna volgt een ander antwoord. Ik meen uit de Bijbel geleerd te hebben dat deze wereld alleen maar bestaat voor dit ene doel. Namelijk dat uit die wereld, ik bedoel in onze bedeling, in die 2000 jaar, dat uit die wereld een gemeente van eerstelingen verzameld wordt. Een volk voor zijn naam. En voor dat doel houdt God deze wereld nog in stand, of anders moet ik zeggen, voor dat doel heeft God zijn oordeel over de wereld uitgesteld. In overeenstemming overigens met de planning, dat u niet denkt dat u ineens gedacht heeft, och, laat ik het nog maar niet doen, ik bedenk me ineens, want dat is niet zo, hè. Toen Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, zei hij erachteraan. Daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En hij zei er ook achteraan, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Handelingen 15. Er is niks onvoorziens aan, maar dat oordeel komt nou eenmaal niet direct. Komt eigenlijk nooit direct. Zegt de Bijbel. Het duurt altijd lang voordat de rechter komt tot één uitspraak. Dan wel tot de, en zeker tot de executie van het vonnis. En de prediker zegt, nou ja, daarom is er zoveel onrecht in de wereld. Omdat het recht niet meteen zijn loop heeft. Niet onmiddellijk. Dus de uitdrukking God straft onmiddellijk, die moest u maar vergeten. Want dat is volstrekt onbijbels, hè? Maar in het bijzonder, in onze dagen ligt het zo dat de Heer in de toekomst een oordeel zal brengen over een wereld die hem inmiddels 2000 jaar lang, maar ook 2000 jaar geleden, verworpen heeft. En als u vraagt, maar waarom komt het oordeel niet direct? Dan is het antwoord omdat God zich eerst een volk voor zijn naam uit de heidenen verzamelt. En zal het illustreren weer. Waarom krijgt David niet meteen dat koninkrijk? Waarom wordt er niet meteen een einde gemaakt aan de regering van Saul? Het antwoord is, David verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam om zich heen. Zo'n stelletje ongeregeld. Alle man die een schuld had, of die bedroefd was van geest, of wat er maar staat precies. En in die dagen moet blijken wie er aan David trouw is en wie niet. En tegen de tijd dat David verheerlijkt wordt, ook in de praktijk tot het koningschap, wist hij precies op wie hij vertrouwen kon en wie niet. En dat werden dus meteen de vooraanstaande mensen, zal maar zeggen, de ministers en de officieren in zijn rijk enzovoort. Lees het maar na. Het is allemaal terug te vinden. Zie? En dat is wat God in deze tijd doet. En dus de schepping wacht op de openbaring der zonen God. Zit niks anders op. Zodat u niet denkt dat onze taak of verantwoordelijkheid in de wereld ligt, of dat we in de wereld iets tot stand moeten brengen. Onze verantwoordelijkheid ligt binnen de gemeente. Daarna weet ik heus wel dat via het christendom, en ik bedoel wel degelijk ook het Bijbelse christendom, in de wereld in de loop der tijd heel wat tot stand gebracht is. En dat christenen wel degelijk geweest zijn, licht der wereld. Voor zover er licht was, kwam het van de christenen enzovoort. Maar ja, dat is christelijke cultuurgeschiedenis, of hoe het maar heet mag. En daar gaan we ons niet mee bezighouden. Maar mijn punt is, dat is er wel, maar dat was niet het doel. Dat is een bijkomstigheid. Dat is een noodzakelijke, vanzelfsprekende uitstraling, heet dat. Een spin-off, noemt men dat naar buiten toe. Dat is inderdaad zo. Maar dat was niet het doel. Het doel is niet dat we ons richten naar buiten op de wereld. Het doel is dat we ons richten op de Heer. Wat zei Paulus tot Timotheus ook alweer? Hij zei dat Timotheus zou volharden, moest oppassen voor zichzelf. Zorgen voor zichzelf, oppassen voor zichzelf en op de leer. Want dat doende zult gij vele behouden enzovoorts. Maar hij moest zich niet richten op de anderen, hij moest zich richten op de Heer en op het woord van God. En dat zal daarna zijn uitwerking hebben. Dat is de enige boodschap die we hebben. We hebben een koning, maar die is niet in de wereld. Die wordt door de wereld verworpen, wordt door de wereld gehaat. En hij maakt niet de minste aanstalten om daar iets aan te doen. Dat zal hij wel doen, maar dat is pas in zijn wederkomst. Maar voor die tijd gaan we hem tegemoet. Met andere woorden, in onze dagen is dat absoluut niet de bedoeling. Het is een bijproduct misschien. Prima. Soms denk ik graag zelfs, maar liever zeg ik dat maar niet. We zouden ons richten op de Heer en op zijn woord. En het werk dat de Heer doet is niet in de wereld. Het is dus een werk aan ons en in ons. En voor de gelegenheid zeg ik dus ook maar even, dat is niet zozeer de gemeente collectief, want wat is dat nou helemaal? Maar het is in alle leden van de gemeente. Dat wil zeggen in u en mij. En daar ligt onze verantwoordelijkheid. Die ligt bij onze eigen trouw aan de Heer en zijn woord. Opdat via dat woord het werk van de Heer in ons gedaan zou worden. Het heeft alles van doen met zijn koninkrijk, omdat wij bestemd zijn met hem dat koninkrijk te erven. En daartoe worden wij opgevoed, voorbereid, getraind, onderwezen, weet je veel wat. Maar dat is de verandering van de inwendige mens. En dat is wat Paulus zegt in Filippenzen 1, waar hij het heeft over het goede werk dat God in ons begonnen is en dat hij voleindigen zal tot de dag van Christus. En de dag van Christus is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want daar gaat het om. Dat is onze zorg, niet de wereld, de zorg is voor onszelf. Niet dat we dat in eigen kracht kunnen doen, maar we zijn wel verantwoordelijk om hem te dienen, om dat pond te beheren, daarmee handeling te doen totdat hij komt, of hoe dat maar heet bij gelegenheid. Hebt u die? Goed. Vergeet hem niet, maar ik kom er ongetwijfeld nog wel eens een keer op terug. Waar we nu ook hierbij komen, is inderdaad via handelingen. Aan het begin en aan het eind wordt precies hetzelfde gezegd. Met andere woorden, er is onderweg niks veranderd, behalve de locatie. En eigenlijk vind je daarmee geïllustreerd hoe de zaligheid werd weggenomen van Jeruzalem. En daarmee ook het koninkrijk werd weggenomen van Jeruzalem en terecht kwam in Rome. En hoe dat nou kan weet ik ook niet, maar men is het kennelijk vergeten. Dat was wel in Rome, maar in werkelijkheid was het in het Britse paleis. Ik zeg het er toch maar bij. Om niet voet te geven aan de gedachte dat het koninkrijk zou zetelen in Rome. Dat is niet het geval. Als Paulus al een woning had, ik persoonlijk ben vrij zeker, natuurlijk niet 100%, maar ik ben vrij zeker dat de gehuurde woning van Paulus bestond uit een kamer in het Palatium Britannicum waarvoor hij zelf betaalde. Bewust. Zodat het zijn kamer was. Niettemin, het was in het Britse paleis. Er moeten kamers genoeg geweest zijn. Het latere huis van Pudens. En nog later de, hoe heet dat, de Santa Pudentiana. De kerk daar in Rome. Die is er nog. Maar dat doet er nou verder niet toe. Onder verwijzing naar dat tienstammen verhaal. Maar met opzet leg ik dat niet uit, want het heeft er nou niet zoveel mee te maken. Maar wat er wel mee te maken heeft, is dat je in handelingen begint in Jeruzalem met Petrus en niet in de laatste plaats Jacobus. Eigenlijk Jacobus, de broeder des Heren. En de geschiedenis eindigt in Rome. En dat was ook de bedoeling oorspronkelijk, dat blijkt ook uit de brief aan de Romeinen. Paulus zegt, wat ik ook doe, ik moet eerst nog dit en ik moet eerst nog dat, en dan moet ik weer naar Jeruzalem, maar ik kom naar Rome. Zeer beslist. Dat is mijn doel. En daar houdt dus ook inderdaad de Bijbelse geschiedenis op. En daarmee wordt het verplaatst van de Joden naar de heidenen. Laten we het allemaal behouden en niet dieper op die materie ingaan. Maar het wil dus zeggen dat het koninkrijk, voor zover het op aarde verborgen is, is het verborgen onder de heidenen. Maar bij nader inzien, het is in de eerste plaats verborgen in de hemel. Want daar staat de troon officieel. En van daaruit zal die troon ook op aarde gevestigd worden. En dat verklaart waarom wij, maar daar kom ik niet aan toe natuurlijk, waarom wij in het Nieuwe Testament toch zo dikwijls de naam van David tegenkomen. Expliciet. En in heel wat gevallen ook impliciet. Dat wil zeggen, de naam staat er niet, maar het is duidelijk waar het over gaat. Hè? En dat geldt ook inderdaad voor het volgende hoofdstuk, want dit was Handelingen 28, waar tweemaal staat dat Paulus het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en leerde. Hij deed het aan de Joden, maar daarna aan iedereen die tot hem kwam. Namelijk 2 jaren lang, als uitbeelding ongetwijfeld van 2000 jaar van de verborgenheid van het koninkrijk, om zo te zeggen. En in de volgende verse zijn wij terecht bij het evangelie, Romeinen 1 vers 1, het welk hij tevoren beloofd had, precies. Maar dat is evangelie per definitie, van tevoren beloofd namelijk. Het evangelie, vers 3, van zijn zoon, die van God namelijk, het evangelie van God, van de zoon van God, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En je zou je ogenblikkelijk vanuit christelijke traditie moeten afvragen waarom dat erbij staat. Wat maakt het ons uit? En het antwoord is ons misschien niet, maar hem wel. Want het verzekert zijn troonsrechten op aarde. En via David loopt de lijn verder terug, helemaal terug tot Adam uiteraard, hè. Met andere woorden, zo'n uitspraak houdt meteen de belofte in van zijn wederkomst om de vervallen hut van David weder op te richten en zo verder. Uit Handelingen 15. Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is dan via moederszijde, zullen we dan maar zeggen. En wat vaderszijde betreft, die krachtelijk bevestigd is te zijn de zoon van God, want dat staat er, verordineerd is, staat er eigenlijk, orizo, het woord voor ordineren. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon en erfgenaam van God, naar of in overeenstemming met of volgens de geest der heiligmaking, want door de geest wordt men geheiligd, door de geest wordt men bekwaam gemaakt om God te dienen, en dat is met name met de Heer Jezus gebeurd. Geheiligd is hij, de Hebreeënbrief spreekt er veel uitgebreider nog over, geheiligd zijnde enzovoort, is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, Hebreeën 5. Maar hij is geheiligd uit de opstanding of op grond van de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Nou goed, maar die koninkrijksgedachte steekt hier ogenblikkelijk achter uiteraard via het noemen van de naam van David. En wat de brieven betreft, ik heb u geloof ik al de statistiek gegeven van hoe vaak die term koninkrijk in verband met Christus enzovoort in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De strekking daarvan mogen zijn, voor zover ik dat niet meteen gezegd heb al, dat hoe dan ook de uitdrukking niet verandert. Het thema verandert niet. Het blijft ook in de Nieuwtestamentische brieven tot in de beroemde 3 brieven, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, blijft het gaan over het koninkrijk Gods, waarvan wij nou eenmaal eerstelingen zijn. Eerstelingen onder het nieuwe verbond. Eerstelingen die zijn gekomen tot erkenning van Jezus als de Messias. En dus als de zoon van God, maar meer speciaal als de koning van dat koninkrijk. Het maakt ons niet alleen maar tot zijn onderdanen. Kortom, daardoor zijn we niet alleen maar het koninkrijk binnengegaan. Maar het maakt ons fundamenteel tot zijn erfgenamen, dat wil zeggen mede-erfgenamen van het koninkrijk. Wij zijn eerstelingen in het rijk. Zo heet dat, is een term die heel de Bijbel doorgebruikt wordt. Voor allerlei mensen. De eerste, de grote, de ouderlingen in Israël of in de stam of wat het maar was. Het is altijd een uitbeelding van de gemeente in verband met dat nieuwe verbond, namelijk in verband met het koninkrijk van Christus. En dat zouden we ons dus wel degelijk bewust zijn. Laat het niet wegredeneren zo van de gemeente heeft met het koninkrijk niks van doen. De gemeente heeft alles met het koninkrijk van doen. Wij zijn mede verantwoordelijk voor de vestiging van het koninkrijk straks. In de wederkomst van Christus. Wij zullen daarin een job hebben, zal ik maar zeggen. Wij worden daarin met allerlei opdrachten uitgestuurd en zo. De Bijbel spreekt daar ook over, hoor. Zie. Wij zijn voor dat koninkrijk betreft alsnog onderwijzers, leraren die zouden blinken enzovoort. Met dank aan Daniel 12 voor deze uitdrukking. Wij zijn die heilanden. Wat was dat? Obadja, de laatste verse geloof ik. Als ik me goed herinner hoor. Dat er vele heilanden zouden zijn. Niet maar één. Nou ja, onder leiding van één. Hè? Hetzelfde geldt voor dat priesterschap. Eén hoge priester, maar vele priesters. Of leden van het huis van de hoge priester enzovoorts. En hetzelfde geldt voor het koningschap. Trouwens, is algemeen bekend, wij als christenen zijn kinderen des konings, zo heet dat. We zingen dat nog wel eens. Misschien wel zonder dat we ons realiseren wat daar de feitelijke betekenis van is. Maar het legt grote verantwoordelijkheid bij ons. Wij zingen onze tijd hieruit. Soms ook letterlijk en met genoegen. Toch? Want wij weten dat dat koninkrijk tot stand gekomen is. Wij maken er deel van uit en zullen in de toekomst met Christus in dat koninkrijk geopenbaard worden. En wat daarna nog overblijft, dat wil zeggen van wat wij vandaag besproken hebben, is eigenlijk alleen, maar ja, dan kom ik eigenlijk een beetje op ander terrein, maar is eigenlijk alleen deze gedachte dat weliswaar de gemeente collectief beschouwd wordt als zoon, dan wel zonen van God, als erfgenaam dus, maar vervolgens dat binnen de gemeente het een en ander dan toch nog ter discussie staat. En ik hoop dat u het uit elkaar kunt houden. Ik weet uit ervaring dat men er moeite mee heeft. Met die twee dingen. Ik krijg er regelmatig vragen over. En toch moet het tot u doordringen. De gemeente als zodanig is, wordt beschreven als het lichaam van Christus. En dus als het lichaam, de veruiterlijking, het instrument van Christus. En onze heerlijkheid is de heerlijkheid van Christus. Enzovoort. Hij is de zoon en wij zijn met hem de zoon. En de gemeente wordt ook beschreven als de zoon enkelvoud en als de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon, koningschap dus, enzovoort. Binnen de gemeente echter ligt het iets genuanceerder. En ik kom, als ik maar weinig tijd heb, nooit veel verder dan het beeld van Israël uit het Oude Testament. Omdat ik dat de beste illustratie van het verhaal vind. Israël als geheel wordt beschreven in bijvoorbeeld Exodus 19 en daarna als een volk van koningen en priesters. Als een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, want zo mag het ook geciteerd worden. Want dat gebeurt in de Bijbel. Maar binnen Israël lag dat toch genuanceerder. Want binnen Israël lag het koningschap bij de stam van Juda. En niet bij een van de andere stammen. En binnen de stam van Juda was het koningschap bij het huis van Izzi. Want daar werd Samuel naartoe gezonden om iemand tot koning te zalven. En binnen het huis van Izzi werd het David. Waar niemand op gerekend had. In ieder geval zijn oudere broers niet, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar let op het verschil. Het wordt steeds smaller. Binnen Israël is er wel degelijk onderscheid. Voor de buitenwereld, voor de volkeren, internationale politiek, is Israël het koninklijk priesterlijke volk. En voor zover er een wereldrijk zou ontstaan, een Messiaans rijk, zou het dus een Israëlitisch wereldrijk zijn. Die heb je toch, hè? En Israël is dus dat koninklijke volk. Maar koningschap binnen Israël wordt nader gespecificeerd. Niet alle Israëlieten hebben die koninklijke waardigheid. Van buitenaf gezien wel, maar binnen Israël gezien niet. Heb je dat nog? En wat het priesterschap betreft heb je hetzelfde verhaal. Het heel Israël is een volk van priesters. En voor de buitenlander, voor de allochtoon zeggen we dan netjes, is iedere Israëliet een priester, want aan Israël zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dus heeft iedere Israëliet de priesterlijke functie om dat woord van God te bewaren, te kennen, bekend te maken, te prediken, te onderwijzen, wat het maar is. Maar binnen Israël is het priesterschap gegeven specifiek aan de stam van Levi. En binnen Levi alleen aan het huis van Aaron. Het waren drie huizen, meen ik, maar het was alleen aan Aaron. En daarna wordt het nog specifieker, want Aaron had twee overlevende zonen. En het werd niet gegeven aan het huis van Itamar, maar aan het huis van Eleazar. En er was ook nog wat oneenigheid over tussen die twee stammen. Nee, tussen die twee huizen binnen de stam van Levi. Maar waar het om gaat is, het versmalt zich steeds verder. Daar is dus onderscheid. En wat de gemeente betreft vind je precies hetzelfde, alleen het is geen kwestie van afstamming. Je kunt de kwestie van afstamming trouwens overal in betrekken als je dat wilt. Het is een geliefd onderwerp. Altijd geweest en ook altijd aanleiding tot heftige ruzies. Maar vergeet die maar, waar het over gaat namelijk, is dat de gemeente tot zoon wordt gesteld, maar of elk gemeentelid binnen de gemeente tot zoon wordt gesteld, staat ter discussie, maar het antwoord is uiteraard nee, niet iedereen. En daarom worden wij als kinderen van God, als leden van de gemeente opgeroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Of met de woorden geschreven aan de Korintiërs, die ook niet zo vlot van begrip waren trouwens. De apostel zei, wij hebben een loopbaan voor ons gekregen, een renbaan. Een loopbaan voor ons gekregen. En hij zegt, we zouden die loopbaan lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Dat is weliswaar niet het geval, maar men zou lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Dat weet je nog. En dat kost wat, want je moet daarvoor van alles afleggen. Alle last die je lichtelijk omringt. Of men onthoudt zich in alles. Die andere was uit Hebreeën 12. Hè. Of men onthoudt zich in alles. Dat wil zeggen, van bepaalde zaken ziet men af. Die wil men niet meesjouwen. Want men loopt die loopbaan. En waarom is dat? Nou ja, vanwege de erfenis die ons wacht. Want dat ligt niet zomaar vast. Die wordt weliswaar in de hemel voor ons bewaard. Maar de vraag is of wij trouw zijn aan onze roeping, aan onze bediening. En daarvoor is het nodig dat we weten wie wij zijn, wat onze positie is. En onze positie is die van eerstgeborene binnen dat koninkrijk, van nature, wedergeboorte bedoel ik, die natuur, van nature geroepen om te delen in het koninkrijk en de heerschappij van Christus. Dat is onze roeping. En alleen al te zeggen, dat hoeft van mij niet. Nou ja, dat kan in het ergste geval worden uitgelegd als godslasterlijk. Zo, dat heeft de Heer wel voor me geregeld, maar dat blief ik niet. Toch? Maar de Heer heeft ons juist gemaakt tot zijn kinderen in onze dagen, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. En dus heeft hij ons gegeven de geest der zoonstelling, heette dat in Romeinen 8. Omdat we ons door die geest zouden leiden naar onze zoonstelling, was de bedoeling. En naarmate wij ons bewust zijn van onze roeping, als gemeente collectief, maar eigenlijk in de eerste plaats van ons in het bijzonder, van onszelf dus. Naarmate wij ons dat bewust zijn, zal het ook mogelijk zijn om te wandelen waardig die roeping. Toch? Ik bedoel dit, als we ons realiseren dat wij geroepen zijn om verantwoordelijkheid te dragen in de openbaring van zijn koninkrijk, dan zullen we toch niet geneigd zijn om hier verantwoordelijkheid uit de weg te gaan onder het motto van ik hoef niks, ik ben vrij, ik ben verlost van de wet en al dat soort dingen meer, want dat zijn altijd decreten waarmee je bij gelegenheid wordt doodgegooid als je vraagt aan iemand of hij alsjeblieft dit of dat wil doen of laten. Dan krijg ik nogal vaak te horen, veel te vaak, te horen, ja, dat hoeft toch niet, want we zijn toch niet onder de wet. Alsof dat er iets mee te maken zou hebben. Ja, hoeft wel, omdat we geroepen zijn tot zo'n stelling. Om verantwoordelijkheid te dragen, die dragen, want we hebben allemaal een pond, om zo te zeggen. En dat is een gewicht, hè, een pond, dat weet u, hè. Ja, dat is een lichte last en een zacht juk. Maar we hebben het wel te dragen gekregen. En daar zouden we niet voor uit de weg gaan. Dat is wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Zie? Onder het motto adeldom verplicht zeg ik altijd. Want zo zit dat nou eenmaal. Hè? En het houdt in dat we inderdaad ons onthouden van al die lasten die de wereld ons oplegt. En ik heb het nou deze keer niet over belasting. Maar we zouden ons onthouden van alle lasten, alle verantwoordelijkheden, zoveel mogelijk die de wereld ons oplegt, want wij hebben een verantwoordelijkheid binnen de gemeente om bij te dragen aan het werk van de Heer. In de eerste plaats door de Heer de gelegenheid te geven zijn werk aan ons en in ons te doen. En daarna ook, vooral niet te vroeg, het werk dat hij door ons zou doen. En bij nader inzien, die twee liggen niet zo ver van elkaar, want het werk dat hij door ons doet, heeft in de eerste plaats, was de bedoeling, een uitwerking op onszelf. Dat is een werk in ons. Ik hoop dat u die begrijpt. Wat door ons heen gaat, laat ons niet onroerd. Vormt ons, verandert ons, enzovoort. Dat is ook inderdaad de bedoeling daarvan. Dus als men het nog eens heeft over een koninkrijk wat nog steeds moet aanbreken in de toekomst, vergeet het maar rustig, wij zijn eerstelingen van het koninkrijk en we behoren bij de hoogste categorie in het koninkrijk. Met de bijbehorende verantwoordelijkheid uiteraard, maar ook met de bijbehorende zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En het is niet voor niks dat de openlijke uitdrukking dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, dat die gevonden wordt in het eerste hoofdstuk van Openbaring. Want vanaf dan, de wederkomst van Christus, zouden wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Toch? Goed, had er nog iemand iets te vragen? Want ik ben altijd bang dat ik iets vergeten heb, over het hoofd gezien heb. Maar na zo'n lange dag heeft nooit meer iemand wat te vragen. Met allemaal naar huis en naar bed en naar eten en naar een verjaardag. En weet je veel wat allemaal nog. Dat is Efeze 4, de eerste paar versen. Ik bid u, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat is dus in een gevangenis, namelijk buiten de legerplaats. En dus buiten de tegenwoordige boze eeuw. En het waardig wandelen richt zich op het bewaren van de geestelijke eenheid onder het verbond des vredes. Niet op het tot stand brengen daarvan, maar op het leven in overeenstemming daarmee. En daarmee het bewaren van iets dat de Heer zelf al tot stand gebracht heeft. De eenheid van de gemeente namelijk. Vooralsnog. En in de toekomst de uitbreiding van die eenheid in heel de schepping, zodat God dan wel Christus zal zijn, alles en in allen. Goed. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij vandaag mochten samenkomen en ons bezig mochten houden met een van die hoofdlijnen uit uw woord. We mogen beseffen dat oorspronkelijk in de beginnen reeds aangekondigde koninkrijk inmiddels reeds lang officieel gevestigd is door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. We danken u dat we hem mogen leren kennen, mogen leren zien, als met eer en heerlijkheid gekroond, als die vorst des levens, als je hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als de koning der gerechtigheid en koning des vredes. We danken u dat we uit uw woord ook mogen leren verstaan, dat u ons trekt uit de wereld, opdat wij nu reeds deel zouden hebben aan uw koninklijke heerlijkheid, en reeds nu veranderd zouden worden naar uw beeld, om daarna als zonen Gods geopenbaard te worden, samen met ons hoofd en onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat we eerstelingen van dat koninkrijk geworden zijn, niet omdat wij het verdienden of ook zelfs maar wensten, maar uit de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen leren verstaan dat dit koninkrijk verborgen is voor ons nog en ook blijft, opdat het in de toekomst zal geopenbaard worden en recht en gerechtigheid gebracht zal worden over Israël en over de volkeren in overeenstemming met uw profetisch woord. Maar in afwachting daarvan doet u een werk in ons en aan ons om ons voor te bereiden op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Ons voor te bereiden op de openbaring van die heerlijkheid die u ons beloofd hebt en die aan ons is, opdat die zal geopenbaard worden in de wereld als zodanig. Opdat heel deze schepping vol zou zijn van kennis des Heren, daarmee van uw licht. En in deze dagen wilt u ook schijnen in onze harten met dat licht, opdat wij in afwachting van het einde van dit rijk der duisternis niettemin zouden wandelen in dat licht van uw woord, van uw geest, opdat onze wandel zou zijn in gemeenschap met u, in gemeenschap met de Heer Jezus, maar ook in gemeenschap met elkaar. We danken u voor die eenheid die u tot stand gebracht hebt, voor onze onlosmakelijke verbondenheid, in de eerste plaats met onze heiland en daarna ook met elkaar, opdat we daaruit zouden leven in het vertrouwen dat u uw goede werk aan ons begonnen ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.